Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 74 jaar is overleden Bastiaan van der Heijden, emeritus predikant van de gereformeerde gemeenten. De rouwdienst is aanstaande donderdag om 13:30. Deze dienst kan via onze kerktelefoon beluisterd worden. In verband met dit overlijden zingen wij nu Psalm 103 en daarvan het 8e vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En wat er verder volgt, Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Het 27. Nog stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kon het gehemelte beter smaken. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 52.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Johannes 11, vanaf vers 1 tot en met 27. En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welker broeder Lazarus krank was. Zijn zuster dan zonde tot hem, zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. En Jezus dat horende zeide: Deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelve verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen: Laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen, en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde: Zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij, en daarna zeide hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meende dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven, en ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn mededischipelen: Laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus dan, gekomen zijnde, vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem: Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeiden tot hem: Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 11 en daarvan de versen 17 tot en met 27. Wij lezen nu alleen de versen 25 tot en met 27 aan u voor. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeiden tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zij de Christus, de Zone Gods, die in de wereld komen zou. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden het getuigenis van Jezus aan Martha. Het getuigenis van Jezus aan Martha. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de aanleiding daartoe. In de tweede plaats willen we letten op de inhoud daarvan. En in de derde plaats willen we letten op het geloof daarin. Het getuigenis van Jezus aan Martha, de aanleiding daartoe, de inhoud daarvan en het geloof daarin. Gemeente, vorige week zondagmorgen mochten wij stilstaan bij het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. En dat in het bijzonder naar aanleiding van de woorden die Christus sprak tot zijn discipelen: Lazarus, onze vriend, slaapt. We hebben toen stil mogen staan bij de omstandigheden waaronder dat gebeurde. Vanmorgen mogen wij stilstaan bij het vervolg op die geschiedenis. En dan beginnen wij in het 17e vers. Daar staat: Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Nadat de boodschap gekomen was dat Lazarus krank was, is de Heer Jezus nog 2 dagen gebleven in Perea. Hij had daar zijn wijze redenen voor. Zijn uren was nog niet gekomen. Hij koos die weg die het meest was tot de eer van God. En na 2 dagen is hij vertrokken. En die reis, jongens en meisjes, die zal ook ongeveer 2 dagen geduurd hebben. Dus de Heer Jezus die kwam 4 dagen later aan in Judea. En als hij daar komt, dan is Lazarus inmiddels ook al 4 dagen in het graf. Dus dat betekent dat de Heer Jezus, dat betekent dat Lazarus gestorven is, zo omstreeks dat de boodschapper in Perea gekomen is. Menselijkerwijs gesproken had de Heer Jezus ook niet meer op tijd kunnen zijn. En dat is belangrijk ook voor de reactie van Martha straks, zullen wij zien. Lazarus ligt in het graf. En hij ligt daar niet even, hij ligt daar inmiddels 4 dagen. Wij lezen in de Bijbel van opwekkingen uit de doden, de jongeling van Nain, het dochtertje van Jairus. Zij zijn door de Heer Jezus opgewekt toen zij nog niet begraven waren. De jongeling van Nain lag op de baar. En het dochtertje van Jairus dat lag op haar bed. Sterven is altijd onherroepelijk. En de Heer heeft toen een wonder gedaan. Maar het wonder nu dat spreekt nog meer, omdat de Heere nu iemand op gaat wekken die al 4 dagen in het graf ligt. Je zou zeggen, dan kan het helemaal nooit meer goed komen. Dan is er geen hoop op herleven meer. Bij de Emmausgangers was ook daarom de hoop helemaal afgesneden. Zij zeggen ook tegen elkaar, als die vreemdeling bij hen is, het is heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Met andere woorden, het is al 3 dagen geleden. Het is onomkeerlijk, wij verwachten geen terugkeer meer. De zaak is afgesneden. Gemeente, wat ligt daar een les van morgen? Ik wil daar toch even de vinger bij leggen. De Heere werkt altijd door het onmogelijke heen. Hij werkt door het afgesnedene. Waarom? Als het niet helemaal afgesneden is, dan zouden wij ook nog een klein stukje van de eer naar onszelf toe kunnen trekken. Maar als het van onze kant helemaal afgesneden is, dan is 1 ding duidelijk, dat het een godswonder is. Gemeente, zo zal het zijn in de wonderen die de Heere doet, de geestelijke wonderen die Hij verricht in de harten van mensenkinderen, die gaan door het afgesnedene heen. Waarom? Opdat het zal zijn tot eer van God. Bethanië nu was dan bij Jeruzalem omtrent 15 stadia vandaar. U moet denken aan een afstand van ongeveer 3 kilometer. Waarom staat dat erbij vermeld? In de eerste plaats om ons duidelijk te maken dat de Heer Jezus zich bevindt in heel gevaarlijk gebied. Hij is 3 kilometer bij de vijanden vandaan die geprobeerd hebben om hem te stenigen. Hij gaat het gevaar niet uit de weg. En het tweede waarom dit hier geschreven staat is om duidelijk te maken waarom er zoveel bekenden naar Martha en Maria waren toegekomen. De afstand naar Jeruzalem was klein. En ze zijn daar naartoe gekomen om met haar te rouwen. Want wat heeft de Heer Jezus daar nou precies aangetroffen toen hij daar kwam op die 4e dag? Bij de Joden is het zo dat als iemand gestorven is, dan wordt hij meestal op dezelfde dag nog begraven. En als het niet anders kan, op de volgende dag. En daarna zijn er 7 dagen van rouw. Dan komen de familieleden en de vrienden en die zijn daar in het huis en die zetten zich op de grond en dan is er droefheid. Er staat dat zij gekomen zijn om Martha en Maria te vertroosten, maar iedereen die zelf rouw heeft ondervonden, die weet dat mensen dat niet kunnen. Mensen zijn nietige vertroosters. Het is fijn als ze meeleven in zulke omstandigheden, maar ten diepste vertroosten kunnen ze niet. En er is er 1, jongens en meisjes, die Martha en Maria heel erg missen in deze dagen. Weet je wie dat is? Dat is de Heer Jezus. Hij kan wel troosten. Maar zij moeten leren, hij komt op zijn tijd. Hij komt op zijn wijze. Het is hen om hem te doen. En dat is een belangrijke vraag. In alle verdriet wat er ook is onder ons, is het u om hem te doen geworden? Hebt u leren afzien van alle mensen? Leren afzien van alle troostgronden buiten hem? En al zou heel de gemeente rondom u staan, als hij er niet is, dan bent u ten diepste alleen. Zo was het in deze woning. We hebben vorige keer gehoord, zij waren gewend dat Jezus daar was. Hij kwam er zo menigmaal. En als Martha dan hoort dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Als eerste. En Maria bleef in huis zitten. Een mooie trek uit het leven van Martha. Ik denk dat wij vaak een negatief beeld hebben van Martha. Martha die er niet zo best afkomt in de geschiedenis die wij lezen in Lucas 10. De Heere moet haar dan een standje geven. Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar gemeente, in Martha leefde veel meer dan u zou denken. Dat blijkt ook hier op deze plaats. Het was haar om hem te doen. En we zullen straks horen dat zij de zaligmaker ook persoonlijk heeft leren kennen. Hier is het zelfs zo dat ze Maria voorbij gaat. Maria bleef in huis zitten. Waarom? We weten het niet. Misschien was Maria nog niet ingelicht dat de Heer Jezus er was. In ieder geval was er verschil in karakter, verschil in verwerking. En ook in deze geschiedenis blijkt dat de Heer weet wat elk van zijn kinderen nodig heeft. Jongens en meisjes, dan is daar een ontroerende ontmoeting. Martha ontmoet de grote meester. En dan snikt ze het uit. Heere, waart gij hier geweest? Zo waren mijn broeder niet gestorven. Is dat een verwijt van Martha? Waarom komt u zo laat? Waarom bent u niet eerder gekomen? Ik denk het niet, want Martha heeft ook uit kunnen rekenen dat de Heer Jezus niet op tijd had kunnen zijn. Toen de bode daar kwam, toen was Lazarus al gestorven. Waarom zegt Martha dit dan? Wel, ze loopt helemaal vast. Ze kan het allemaal niet meer op een rijtje krijgen. Ze had gedacht dat Lazarus helemaal niet sterven zou. Het is één groot vraagteken voor haar. En tegelijk zijn haar ogen op de Heere geslagen. Zij acht hem zo hoog. Ze zegt, Heere, als u hier geweest was, dan was Lazarus niet gestorven. Dat weet ik zeker. Zij heeft hem zo hoog staan, dat ze vast en zeker gelooft dat hij bij machte was om de dood van Lazarus te weren. Maar ja, nu is het te laat. Nu kan het niet meer. Martha was een gelovige. Maar het geloof van Martha was klein. Eigenlijk was het geloof van de hoofdman nog groter. De Heer had ook gezegd dat hij een groot geloof had. Die hoofdman zei, jongens en meisjes, spreek alleenlijk een woord. Met andere woorden, u hoeft niet bij mij in huis te zijn. Ik ben het ook niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Maar spreek alleenlijk een woord en mijn knecht zal gezond worden. En Martha zegt, was u maar hier geweest, dan was Lazarus niet gestorven. De meester is veel groter dan dat Martha weet. En in deze geschiedenis zal de Heere zich nader aan Martha openbaren. Hij zal haar geloof versterken. Waarom gaat de Heere zulke moeilijke wegen met zijn kinderen? Om ze te leren dat hij in die diepe wegen ook verlossen kan. Hij is veel groter. Hij is veel heerlijker. Hij is veel machtiger dan ze denken. Martha, er is nog veel meer te leren. Daarom ben ik zo laat gekomen. Daarom heeft mijn vader verhinderd om de dood van Lazarus te weren. En die geloofsbelijdenis van Martha is duidelijk. Ze is niet boos. Het is niet in haar vlees gevallen, want ze zegt, maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Ze zegt, Heere, dat weet ik. Dat wat u aan God vraagt, dat gebeurt. Wat ik aan de Heere vraag, dat gebeurt niet altijd. Maar ik weet dat God u altijd hoort. Gemeente, wat kijkt ze hoog op tegen zijn gebed? Wat kijkt ze hoog op tegen zijn voorbeden? En wat ik ook zo aantrekkelijk vind in Martha, is dat ze opnieuw de Heere vrij mag laten. Ze laat hem niet los, maar ze laat hem weer vrij. Wat hij aan zijn vader vragen moet, dat schrijft zij hem niet voor. Maar ze mag geloven in de almacht van God. Dat Christus in eigen kracht, met toestemming van zijn vader, grotere dingen doen kan dan Martha vraagt, dat overziet ze nog niet. Maar de Heere zal haar dat in deze periode praktisch leren. Hij zal haar onderwijzen dat hij de opstanding is en het leven. Dat zien we in onze tweede gedachte, de inhoud van zijn getuigenis. De Heer Jezus zeide tot haar, uw broeder zal weder opstaan. Martha, uw broer ligt wel in het graf, maar daar blijft hij niet. Zijn lichaam zal weer levend worden. En jongens en meisjes, dat gelooft Martha. Martha zegt, dat weet ik, Heere. Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Martha denkt aan de laatste dag. Martha leeft bij de oordeelsdag. En Martha weet dat dan al de graven zullen opengaan, ook het graf van haar broer. Ze zegt, dat weet ik. En ik zou aan u willen vragen, gemeente, weet u dat ook? Rekent u daarmee? Ik geloof dat dat ook een van de kenmerken is van Gods kinderen. De wederkomst wordt realiteit. De dood wordt realiteit. De rechterstoel wordt realiteit. Daar heeft Martha mee leren leven, dat ze eenmaal gesteld zal worden op de laatste dag voor de rechterstoel en dat al de graven dan open zullen gaan. Weet u dat ook? Leeft u ook met die werkelijkheid? Gemeente, laten we het niet van ons afschuiven in deze ontroerende tijd waarin we leven, maar laten we rekening houden met het einde. Laten we rekening houden met de rechter. De dood is het einde niet. Al de graven zullen geopend worden en we zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel van Christus. Martha zegt, Heere, dat weet ik. Dat heb ik geleerd. Dat is werkelijkheid voor mij geworden. O Martha, u kijkt zo ver weg. Het is voor Martha allemaal zo ver weg. De opstanding en het leven, dat is pas straks. En dan gaat de Heere haar op zichzelf wijzen, op hemzelf wijzen. Hij zegt, Martha, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Deze tekst begint met de woorden, ik ben. En het is ook een van de vele ik ben teksten uit de Bijbel. En in die ik ben teksten, daar openbaart de Heere zichzelf. Ik ben de goede herder. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur. Ik ben het brood des levens. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Maar ook ik ben de opstanding. Martha, weet u dat eigenlijk wel? Straks met Pasen, dan legt hij zijn leven af, maar hij neemt het ook zelf weer op zich. Hij zegt niet, ik zal opstaan, maar ik ben de opstanding. Ik ben de bewerker van de opstanding. Het leven ligt in mij, Martha. En ik heb macht om de doden op te wekken. En ik heb macht om dat te doen wanneer ik wil. En Martha, als ik dat nu wil, dan doe ik het nu. Dat hoeft niet te wachten op de jongste dag. De Heer heeft dat verschillende keren laten zien tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Verschillende doden zijn door hem opgewekt, ik noemde het al. De jongeling van Nain en het dochtertje van Jairus. De discipelen hebben het meegemaakt. Als ze geloofd hadden dat hij de opstanding was, dan hadden ze niet zo bevreesd behoeven te zijn toen hij stierf. Maar wat hebben ze er weinig zicht op gehad? Wat hebben wij dat onderwijs nodig, volk des Heren? Ik ben de opstanding. Opstanding, dat veronderstelt een vallen. Anders hoef je niet op te staan. En de Heere ziet hier op het vallen in de dood. Door onze diepe val in Adam zijn wij de drievoudige dood onderworpen. En gisteren hebben we daar met onze jongeren over mogen spreken. Er moet een wonder in ons leven gebeuren. Veel mensen ontkennen de doodstaat. Zij zeggen, je moet dit en je moet dat en je moet geloven. Maar zij beseffen niet dat de mens van nature dood is in de zonde en in de misdaden. En de bekering, daar moet u op letten, is voor deze mensen ook nooit een wonder. Ze hebben de Heer Jezus niet nodig als de opstanding. Zij kennen zichzelf niet, en daarom durf ik te zeggen, ze kennen de Heere Jezus ook niet. Zij kennen de Heere Jezus niet in zijn opstandingskracht, ook al spreken ze over hen. Maar gemeente, al degenen, ook in onze gemeente, ook al is dan onze leer rechtzinnig, maar al degenen die nog liggen in die geestelijke doodslaap, die kennen de Heere Jezus niet als de opstanding. Zij kennen niet zijn opstandingskracht. En als hij niet de opstanding was, dan was het voor ons allen voor eeuwig verloren. Dan zou je kunnen preken tegen mensen, je moet dit en je moet dat en je moet geloven en je moet je bekeren. Maar dan was het een absoluut hopeloze zaak. Als ik bij het graf van Lazarus had gestaan, jongens en meisjes, dan had ik kunnen zeggen tegen Lazarus, Lazarus, je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. En wat was er dan gebeurd? Niks. En als ik nu voor de gemeente van Nunspeet sta vanmorgen en ik zeg tegen uw geliefde gemeente, u moet dit en u moet dat en u moet zus en u moet zo, wat kan ik dan bewerken? Niks. Maar nou mag ik vanmorgen van mij afwijzen naar hem die zegt, ik ben de opstanding en het leven. En daar ligt mijn verwachting. En daarom kan het nog. Daarom kan het voor dode zondaren. Daarom hoeft u niet wanhopig te zijn, ouders, als uw kind niet luisteren wil. Daarom hoeft u niet wanhopig te zijn, grootouders, als u tegen de doodstaat van uw kleinkind aanloopt. Daarom hoeft u niet wanhopig te zijn, mag ik een stapje dichterbij komen, als je de dood in jezelf tegenkomt. Ik ben de opstanding en het leven. Hij verwekt het leven. We zijn niet zo diep gevallen of de Heere Jezus Christus is bij machte om ons terug te brengen. Hij is de tweede Adam. Hij is de gehoorzame Adam. Hij kan de dood verbreken. Ik ben de opstanding. En het leven. Het leven dat volgt op de opstanding. Dat is niet pas een half uur na de opstanding of een week na de opstanding, maar als iemand opstaat, dan leeft hij. Dus of de Heer Jezus de opstanding in ons leven geworden is, dat blijkt uit de levenstekenen. Er is een groot verschil of iemand gestorven is of hij leeft. En als u iemand die gestorven is gezien hebt, dan hoeft niemand tegen u te zeggen dat die persoon niet meer leeft, want dat ziet u wel. Dat merkt u wel. En als u bij de wieg staat van een klein kindje en u hoort dat kindje huilen en u ziet dat kindje slaan met de handjes, en dan zeg ik tegen u, kijk, dat kindje leeft. En dan zult u mij verbaasd aankijken en dan zegt u, ja dominee, dat zie ik ook wel. Dat kindje leeft. Ik zie het aan de levenstekenen. En zo is het nou ook in het geestelijke. Of de Heere Jezus de opstanding voor ons geworden is, dat blijkt in de tekenen van het nieuwe leven. Mogen die er zijn in uw persoonlijke leven. Mogen die er zijn in uw gezin. Noem eens een paar van die levenstekenen, dominee. Wel, ik denk, het eerste levensteken is, denk ik, honger. Dat is bij een pasgeboren babytje ook zo, jongens en meisjes. Dat babytje dat huilt vanwege de honger. En dat huilen, dat stopt zodra als het kind de borst krijgt en drinken mag. Want nu, zo is het ook als de Heere Jezus dat nieuwe leven verwekt, dan krijg je honger. Je kunt zonder spijzen niet leven. En iemand die leeft, die gevoelt dat, hoe klein dat een kind dat ook is, dat kind dat weet dat het voeding nodig heeft, dat voelt het. Hebt u ook een geestelijke honger? Hebt u ook een geestelijke dorst? Kijken wij uit naar de kerkdiensten? Hoort u bij de bedroefden om der bijeenkomst wil? Is dit uw spijze? Is dit uw drank geworden? Als iemand leeft, dan kan iemand zien. Onder normale omstandigheden. Dan kunnen de ogen kunnen licht en donker onderscheiden. Ja, een klein kindje ziet nog niet alles. Dat is een langzaam proces. Maar eerst ziet het het verschil tussen licht en donker. En dat is, als de Heere dat nieuwe leven verwekt, ook zo. Dan ga je onderscheid zien tussen licht en donker. Onderscheid zien tussen duisternis en licht. Onderscheid zien tussen leven en dood. Als een kind leeft, dan hoort het. Al heel kort na de geboorte wordt er een gehoortest afgenomen. Dat horen, dat begint niet pas als je 4 jaar bent. Maar dat is er al gelijk na de geboorte. Wel nu, zo is het ook als iemand geestelijk gaat leven. Je hoort dingen die je nog nooit gehoord hebt. Je zult zeggen, wat preekt die dominee toch ernstig de laatste weken? Wat is de boodschap veranderd in de kerk? Nou, ik weet niet of de boodschap veranderd is. Misschien zijn uw oren veranderd. Want het maakt zo'n groot verschil of je doof onder de prediking zit of horend. Als je leeft, dan ga je gevoelen. Er wordt wel eens een test gedaan in het ziekenhuis in hoeverre iemand nog gevoel heeft, in hoeverre iemand op prikkels reageert. Want nu, dat is in het geestelijke leven ook zo. Er komt een gevoel over de diepe ellende. Het gaat pijn doen, de zonde gaan pijn doen en smarten aan ons hart. Leven blijkt in schreien, in huilen. Wel, dat zie je bij die pasgeborenen. Ze krijgen een droefheid naar God over de zonde. Een levend kind, dat zie je zoeken, met de mond bijvoorbeeld, met het hele hoofd. Zoeken, wel, dat gaan pasgeborenen in het geestelijke leven ook doen. Zoeken naar God. Zoeken naar de gemeenschap met God. Ik ben de opstanding en het leven. Martha, het leven ken je toch? Martha is het leven deelachtig. Maar Martha weet nog niet precies hoe dat allemaal tot stand gekomen is. De Heere zal haar meerdere kennis gaan geven van wie hij is. Hoe hij dat nu in haar leven gedaan heeft. En ook wat hij in haar leven nog doen zal. Ik ben de opstanding en het leven. Kun je daar dan grond van maken, dominee? Nee, van de kenmerken die ik zojuist noemde, mag je niet de grond maken. Ik zal dat straks ook onderstrepen als de Heere zegt, die in mij gelooft. En eerder zal ik u geen rust geven tot u dat weten mag. Er is maar één grond, en dat is niet uw schreien, dat is niet uw hongeren, maar dat is Christus alleen. Dus hij die de opstanding en het leven is, hij moet ook ons leven worden. En dat is een weg in het geestelijke leven. Want zal hij ons leven worden, dan moeten wij het leven in onszelf verliezen. Dan moeten we inderdaad leren dat het leven niet ligt in onze tranen. Dat het leven niet ligt in ons hongeren en dorsten. Dat we daar de grond niet van mogen maken. Daar haalt de Heere de grond juist uit in het leven van zijn kinderen. Zal hij ons leven worden? Gemeente, dan moeten we sterven. En dat is nou het wonderlijke. Als de Heere iemand tot dat leven brengt, dan leert hij die persoon te sterven. Te sterven aan jezelf, te sterven aan de zonde, te sterven aan je eigen gerechtigheden, te sterven aan alles wat geen God en Christus is. En daar gebruikt de Heere de wet voor. Zo brengt hij zondaren aan een eind. Opdat ze leren dat er maar één weg is tot zalig worden. En dat is hij die gezegd heeft, die mij vindt, die vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heere. Kijk, zo heeft Martha hem mogen kennen. En Petrus ook. Petrus zegt het. Petrus zegt, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Hij wil zeggen, Heere, toen u mij leerde dat in mij geen leven was, alleen maar de dood, toen hebt u gegeven dat ik het leven in u mocht vinden. U bent voor mij het leven geworden. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. We zullen straks zien, er is heel veel overeenkomst tussen Martha en Petrus. En ik denk dat wij onszelf niet eerder bij Gods kinderen zullen moeten rekenen eer we dat ook mogen weten. Dat we hem met Petrus en met Martha hebben leren kennen als het leven, de opstanding en het leven. Maar geloof je dan tegelijk ook de volle diepte van dat woord? En dat zien we hier bij Martha, dat dat niet zo is. dat ze daar nader onderwijs in nodig heeft. Martha heeft nog niet alles verstaan. Dat hij de dood heeft overwonnen. De les van Pasen is een hele diepe les. Daar verstond Petrus nog niks van. Daar verstond Martha ook nog niks van. En daar gaat de Heere haar in onderwijzen. Hij zegt, Martha die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Dat is een wonderlijk woord, jongens en meisjes. Er zijn mensen die gestorven zijn en ze leven. Ze leven. Ze hebben toch dat eeuwige leven. Hun ziel is in de hemel gegaan. De dood heeft hen niet voor eeuwig gedood. Dominee Ikivits schrijft bij deze tekstwoorden: de dood is eigenlijk een schot met los kruid. En als de damp is opgetrokken, dan zeggen wij, het heeft geen hinder gedaan. Wat is dat een mooie gedachte. Gods kinderen, voor hen is de dood als een schot met los kruid. En er kan heel veel damp zijn, heel veel duisternis, zodat je het niet ziet. Maar als de damp is opgetrokken, dan mogen Gods kinderen weten dat het hen niet beschadigd heeft. Dat het hen niet gedood heeft, maar dat het hen thuisgebracht heeft. Dat is voor Gods kinderen de dood, die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Wat een zegen. Zulke mensen vallen wel weg, maar ze zouden niet meer terug willen. Zij mogen leven, eeuwig leven. En straks op de jongste dag, dan zullen ze ook hun lichaam weer terugkrijgen uit het graf. En aan de andere kant, zegt de Heer, zijn er ook mensen die nog niet gestorven zijn en die ook nooit zullen sterven. Een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Hij zal de eeuwige dood niet sterven. Die mensen zullen wel de tijdelijke dood sterven, maar ze zullen nooit de eeuwige dood sterven, niet sterven in der eeuwigheid, omdat Christus voor hen de dood heeft gedood. Wat een troost. En voor wie is dat nou? Dat zegt de Heer er heel duidelijk bij. Hij zegt, wie in mij gelooft. De gemeente, daar wil ik een dikke streep onder zetten vanmorgen. Wie in mij gelooft, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren Gods blijft op hen. Het gaat om de geloofskennis van Christus. Het gaat om de geloofsvereniging met Christus. Het gaat om de geloofsomhelzing van Christus. En als wij dat niet kennen in ons leven, dan mag ik u geen grond geven. Dan mag ik van uw tranen en van uw honger en van uw dorst niet de grond maken. Ik zeg niet dat het geen levenstekenen zijn, maar een kindje wat in de wieg ligt en wat al deze levenstekenen heeft en wat geen voedsel krijgt, dat zal sterven. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Die in mij gelooft. Martha, daar ken je toch iets van? Je weet toch wie ik ben? En dat zou ik ook aan u willen vragen, gemeente. Weet u wie Christus is? De Heere vraagt straks, gelooft gij dat? En ik zou u willen vragen, denk daar onder het zingen eens even over na. Gelooft gij dat? Wat dunkt u van de Christus? Kent u hem persoonlijk voor eigen hart en leven? We gaan naar onze derde gedachte, het geloof in zijn getuigenis. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen. Uit Psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. En wat er verder volgt, Psalm 36 vers 3. Het getuigenis van de Heer Jezus gehoord. Ik ben de opstanding en het leven. En dan onze derde gedachte, het geloof in dat getuigenis. De Heer vraagt aan Martha heel persoonlijk, gelooft gij dat? Dat ik de opstanding en het leven ben? En zij zeiden tot hem, ja, Heere. Wat is dat mooi, het geloof zegt ja, het ongeloof zegt nee. Als ik u zeg vanmorgen, gelooft u dat u een zwarte zondaar bent? Gelooft u dat u een verloren mens bent? Gelooft u dat u voor de rechterstoel zult staan? Gelooft u dat u eeuwig verloren gaat als het zo blijft? Dan zegt het ongeloof nee. Of het ongeloof denkt, nee. Gelooft gij dat Christus onmisbaar is? Gelooft u dat hij de zaligmaker is? Gelooft, nee. En jongens en meisjes, het geloof zegt ja. Ja, dat ik de opstanding en het leven ben. Gelooft gij dat, Martha? En je ziet ze denken, als het ware. Ze zegt, ja, Heere. Ik heb geloofd dat gij zij de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. Ze gebruikt een tijdsvorm in het Grieks dat wijst op een moment. Ze wil eigenlijk zeggen, ja, Heere, dat geloof is doorgebroken in mijn leven. Dat hebt u zelf geschonken. Ik ben gekomen tot de kennis van u. U bent voor mij geen vreemde gebleven. Ik weet, ik heb geloofd, dat gij zij de Christus, de Zoon Gods. Wat gelooft zij? Ze gelooft dat de Heer Jezus de Messias is. Ze gelooft samen met Simon Petrus dat de Heer Jezus de zaligmaker is. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Dan zegt Petrus, Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zij de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. Martha was een gelukkig mens. U moet niet denken dat Martha de zaligmaker niet kende. We moeten Martha er niet buiten zetten, want Martha die hoort er zeker bij. Martha had meer geloofskennis dan vele avondmaalgangers in de tijd waarin wij leven, gemeente. Martha kon precies vertellen waar en hoe dat ze de Christus had leren kennen. Maar toch, je hoort ze aarzelen. Ja, Heere. Ik heb geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods die in de wereld komen zou. Ja, Martha, dat weet ik. Maar dat vraag ik niet. Ik vraag of je gelooft dat ik de opstanding ben. Ik vraag of je gelooft dat ik het leven ben. Geloof je dat ook? En eigenlijk geeft Martha daar geen antwoord op. En waarom geeft Martha daar geen antwoord op? Gemeente, daar kan ze heel niet bij. Hoe durft u dat te zeggen, dat Martha daar niet bij kan? Nou, dat blijkt toch straks. Als ze bij het graf staat van haar broer, en als de Heer Jezus zegt dat die steen weggerold moet worden, dan gelooft Martha er niks van. Dat hij de opstanding en het leven is, zover kan ze het helemaal nog niet bekijken. En dan begint Martha te protesteren. En dan wil ze niet dat die steen wordt weggenomen. Ze zegt, Heer, dat kan niet, want hij ligt hier al 4 dagen, hij riekt al. Zijn lichaam is niet meer zoals het was. Martha, zegt de Heer dan tegen haar, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zult zien. Voelt u wel, zover is Martha niet. Het is voor haar geen Pasen geworden in haar ziel. Dat hij de opstanding is, dat is voor haar te groot. Ze kent hem wel als de Christus. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze hem ook kent als de opstanding en het leven, als de levensvorst. En dat is wat de Heere hier doet. Hij geeft onderwijs aan Martha en aan de discipelen, dat hij veel meer is dan zij denken. Dat hij veel groter is dan zij weten. En dat leren ze nu door de onmogelijkheid heen. Het gaat in deze geschiedenis om de heerlijkheid Gods. En daar kent Martha, jongens en meisjes, nog maar zo'n klein pietsje van. Maar die heerlijkheid Gods, die is zo groot. De heerlijkheid van haar zaligmaker is zo groot. En dat gaat de Heere meer leren, zodat het vaster komt te liggen in haar leven. Ik ben de opstanding, Martha. En het leven, die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. maar hij is wel eerlijk. Je hebt van die mensen die gebruiken allemaal van die grote woorden. Ze geloven dit en ze geloven dat en ze weten zelf niet waar ze het over hebben. En dat is in het leven van Gods kinderen. Die mensen die springen niet verder dan hoe de Heere ze geleid heeft. En als de Heere vraagt, weet je dat ik de opstanding ben? Dan zegt Martha, nou Heere, ja. Ja, ik weet dat gij de Christus zijt. Maar wat u nu zegt, ach, dat is zo groot voor mij. Dat kan ik nog niet overzien. Dat geeft niet, Martha. Ik zal het u onderwijzen. Ik zal het u laten zien bij het graf van uw broer. Deze omstandigheden zal de Heere daarvoor gebruiken. Het was helemaal niet verkeerd gegaan dat Jezus zo laat kwam. Dat moest, omdat Martha nog een les nodig had. Maria een les en de discipelen een les nodig hadden. De heerlijkheid Gods, om daar iets van te leren kennen, gaat altijd in de weg van het wonder. Jonge mensen, dat was de kern gisteren van onze bijeenkomst. En je ziet hier dat de Heer het ook echt zo doet in het leven van zijn kinderen. Door de onmogelijkheid heen. Door de geloofsbeproevingen heen. Door de weg waarin onderwijs begeerd wordt, omdat je het niet meer ziet en niet meer weet en niet meer kan beredeneren. Een weg waarin je erachter komt dat je zo onkundig bent en de Heere zo in de weg staat. En daar is Martha geen uitzondering in. Dat is bij de discipelen ook zo. En dat zullen Gods kinderen vandaag nog precies herkennen. En wat is het dan groot dat de Heere daarin onderwijs wil geven, volk des Heeren. Gelooft gij dat? Kom, hoe ver kun je nou mee vanmorgen? Gelooft gij dat hij ook voor u in de kribbe van Bethlehem gelegen heeft? Ja, zullen er zijn die zeggen, dat geloof ik. Want ik heb ook zelf in de kribbe mogen blikken. Gelooft u dat hij ook voor u geleden heeft? Ja, zegt iemand, dat geloof ik. Want dat heeft de Heere tijdens een avondmaalsbediening op mijn hart gedrukt. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gelooft u dat hij ook voor u de dood heeft overwonnen? Nou, zullen de kinderen van God zeggen, ach, wat u nu vraagt is zo groot, want ik ben vaak zo bang voor de dood. Ik kan het allemaal niet overzien, ook in deze tijd van crisis. Ik word zo bestreden. Ach, u kent nog te weinig van de middelaren. En om dan maar eerlijk te blijven staan op de plaats waar u staat en uw onkunde aan de Heere te belijden. En als de Heere dan een weg gaat door de onmogelijkheid heen, dan is dat niet aangenaam, maar dat is nou juist omdat het vast komt te liggen in uw leven. Voor die dichter van 116 moest het ook als het ware door de dood. En dat is nog de weg die de Heere met zijn kinderen gaat. En dan word ik niks, dan blijft er van mij niks over, maar dan wordt hij alles. Gelooft gij dat? Ik denk als de Heere dat zou vragen aan Martha, na de opstanding van Lazarus, als haar broer daar staat in levende lijven voor haar oog, en de Heere had het nog een keer gevraagd, gelooft gij dat? Ik denk dat ze dan gezegd had, ja Heere, ja, nou geloof ik dat u de opstanding en het leven bent. En wat is dat een troost? Wat is dat een rijke grond? Wat is er dan nog veel te leren? Op de leerschool van vrije genade, tussen Pasen en tussen Hemelvaart. Tussen Goede Vrijdag en Pasen, tussen Pasen en Hemelvaart. Maar aan de andere kant, en dan gaan we eindigen, wat zijn we arm als we Christus niet kennen. Buiten Jezus is geen leven, gemeente. En hoe komt het nou dat wij het zo goed buiten Jezus stellen kunnen? Hoe komt het nou dat het geen nood is? U ziet de mensen wegvallen. U ziet de rouwadvertenties in de krant. En we kunnen gewoon doorleven. We lezen van kinderen die gestorven zijn. Jonge mensen die verongelukt zijn. En we kunnen gewoon doorleven. Hoe komt dat nou? Omdat we niet in de dood geloven. Dat het geen werkelijkheid voor ons is. Dood voor de dood. Ik hoop dat het geloof vandaag in uw hart gewerkt mag worden. Dat u mag zeggen, ja Heer, ik geloof het wel. Dat ik sterven moet. Ik geloof het wel dat ik een zondaar ben. Ik geloof het wel dat ik verloren lig. Ik geloof wel dat ik opgewekt moet worden. Kijk, dan alleen krijgt de levensvorst waarde. Amen.